Gemeente, wij lezen in Lucas 2 dat Simeon tot Maria en Jozef gezegd heeft: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. We leggen even de vinger bij die laatste woorden. De gedachten uit veler harten zullen geopenbaard worden. Dat wil zeggen wat er binnenin dat mensenhart leeft. En dat is meestal maar verborgen voor een ander. Maar als het gaat om het heilig kind Jezus, dan zullen de diepten van het zondige mensenhart openbaar komen. En dat is ook gebeurd. Niet alleen tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, maar we mogen wel zeggen dat in het bijzonder tijdens de lijdensgeschiedenis de diepte van het zondige mensenhart openbaar zijn gekomen. En bij een van deze voorbeelden willen wij vanmorgen nader stilstaan. En dan zullen we zien hoe in dat gedeelte wat vanmorgen onze aandacht vraagt, de zondige diepte uit het hart van de viervorst Herodes openbaar gekomen zijn. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Lucas 23, waarvan wij stilstaan bij de versen 6 tot en met 12. Lucas 23, vers 6 tot en met 12. En wij lezen alleen nogmaals het 9e vers. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij vanmorgen stil bij koning Jezus, verschijnt voor de viervorst Herodes. Vier gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanleiding tot dit proces. Dan staan we stil bij de versen 6 en 7. In de tweede plaats de verwachting van dit proces. Dan staan we stil bij het 8e vers. In de derde plaats de stilte tijdens dit proces. Dan staan we stil bij het 9e vers. En in de vierde plaats de uitkomst van dit proces. Dan staan we stil bij de versen 10 tot en met 12. Dus nogmaals, koning Jezus verschijnt voor de viervorst Herodes. Vier gedachten. In de eerste plaats de aanleiding tot dit proces. In de tweede plaats de verwachting van dit proces. In de derde plaats de stilte tijdens dit proces. En in de vierde plaats de uitkomst van dit proces. Gemeente, al vroeg in de morgen komt een grote menigte samen bij het rechthuis van Pontius Pilatus. Het is de vroege morgen van een heel aangrijpende dag. Een dag waarop het onrecht en de goddeloosheid die sinds de val in het mensenhart leven op een heel aangrijpende manier zichtbaar zullen worden. Maar dat niet alleen. Het is ook een aangrijpende dag, omdat dit de dag is waarvan de profeet Zacharia al had geprofeteerd. Namelijk dat de Heere de ongerechtigheid van het land op één dag zal wegnemen. Want er zal een fontein geopend worden tegen de zonde en de onreinheid. En de prediking daarvan zal uitgaan, beginnende van Jeruzalem tot aan de uiterste einde der aarde. Deze dag begint vroeg in de morgen voor het rechthuis van Pontius Pilatus. En dan blijkt al vrij snel dat het proces tegen de Heer Jezus maar heel moeizaam op gang komt. Pilatus heeft de menigte zien komen. Hij heeft gevraagd naar het doel van hun komst. En hij heeft de Heer Jezus bij zich geroepen in het rechthuis. En daar een aantal vragen gesteld. Uitvoeriger leest u daarover in Johannes 18. Maar niet lang daarna komt Pilatus met Jezus weer naar buiten. En komt hij met de duidelijke boodschap terug bij het volk. Ik vind geen schuld in hem. Het is waar, Jezus had al tot Pilatus gezegd dat hij een koning is. Maar blijkbaar heeft deze Romeinse stadhouder aan die woorden helemaal geen waarde gehecht. Integendeel zelfs. Hij kan in Jezus geen schuld ontdekken. En dat betekent met de woorden van Pilatus dat hij Jezus niet gevaarlijk acht voor de Romeinse staat. En dat hij niets kan ontdekken wat in strijd is met het Romeinse recht. We begrijpen dat deze boodschap voor de Joden allerminst aangenaam was om te horen. Ze zijn totaal niet blij met deze uitspraak van Pilatus. En al heel snel wordt hun ongenoegen merkbaar. Er komt beweging in de scharen. Met allerlei beschuldigingen tegen Jezus beginnen zij sterk aan te houden bij deze Pilatus. En dan wordt de situatie voor Pilatus al moeilijker. Wat moet hij doen? Zomaar, zonder enig bewijs van schuld, Jezus veroordelen, dat gaat hem nu nog te snel. Daar ziet hij geen reden toe. Maar als hij nu eens zijn rug recht houdt en Jezus vrij spreekt, zal er dan geen opstand ontstaan onder de Joden? Daar zit Pilatus helemaal niet op te wachten. Zeker niet tijdens de dagen van het Pascha, als Jeruzalem toch al zo overbevolkt is met al die feestvierende mensen. En dan hoort Pilatus uit het verwarde roepen van de scharen dat de Heer Jezus met zijn optreden in Galilea begonnen is. En die boodschap pakt Pilatus als het ware even aan. En hij doet navraag. Is de Heer Jezus daadwerkelijk van Galilea? En dat wordt bevestigd. We weten dat dit overigens niet klopt. De Heer Jezus kwam niet uit Galilea. Zijn geboorteplaats was immers Bethlehem, de stad Davids in Judea. Maar de gedachte dat de Heer Jezus uit Galilea zou komen, komt de Joden in dit verhaal wel heel goed uit. Want de Galileërs stonden beslist niet positief bekend in Judea. Integendeel, ze stonden bekend als een wat ruw en een opstandig volk. Ze spraken zo hun eigen dialect en ze namen het met de Joodse godsdienst ook niet zo heel nauw. Kortom, de meer godsdienstige Joden uit Judea namen dat allemaal niet en ze spraken vol verachting over de Galileërs. Bovendien kwamen er ook heel wat oproermakers uit die streek van het land. En zeker als de Heer Jezus toch al beschuldigd wordt van oproer, komt het hen wel heel goed uit dat hij uit Galilea zou komen. Voor Pilatus heeft de boodschap dat Jezus uit Galilea komt een heel andere klank. Als Jezus uit Galilea komt, dan valt hij dus onder het gebied van de viervorst Herodes. Jongens en meisjes, wat is eigenlijk een viervorst? Een viervorst is, het woord zegt het al, iemand die regeert over een vierde deel van het rijk. Deze Herodes, ook wel Herodes Antipas genoemd, regeerde over een vierde deel van het rijk dat vroeger behoorde aan zijn vader Herodes de Grote. En deze Herodes de Grote kennen wij wel als de kindermoordenaar van Bethlehem. Na zijn dood is het koninkrijk verdeeld over verschillende van zijn zoon. En dat was deze Herodes maar moeilijk bevallen. Hij wilde heel graag koning worden over het gehele rijk. Maar wat hij ook na de dood van zijn vader geprobeerd heeft, hij moest zich ermee tevreden stellen dat slechts een vierde deel van het rijk aan hem was toebedeeld en dat hij geen koning, maar een viervorst zou zijn. Als Pilatus hoort dat Jezus uit Galilea komt, neemt hij vrij snel het besluit om Jezus naar Herodes te zenden. Gemeente, wat is de reden tot dit besluit? Waarom doet Pilatus dat eigenlijk? Er wordt in het algemeen wel aangenomen dat Pilatus op deze manier als het ware heel handig wil afkomen van deze lastige kwestie, de zaak van Jezus van Nazareth. Maar die gedachte, gemeente, is niet heel waarschijnlijk. Uit vers 15, als de menigte met de Heer Jezus terugkomt, lijkt het meer voor de hand te liggen dat Pilatus aan Herodes om een advies gevraagd heeft. Hoe hij met deze situatie moet omgaan. Als de Heer Jezus werkelijk een oproermaker uit Galilea is, dan zal ongetwijfeld Herodes hem wel kennen. Herodes regeerde al veel en veel langer dan Pontius Pilatus in dat land. Nou wel, dan zal Herodes hem wel moeten kennen. Bovendien, Herodes is in deze dagen van het Pascha ook in Jeruzalem. Hij is dichtbij en daarom kan heel gemakkelijk zijn advies worden gevraagd. De verhouding tussen Herodes en Pilatus, gemeente, is overigens niet goed. Uit vers 12 wordt ons duidelijk dat beide mannen in vijandschap met elkaar leefden. Hoe dat kwam? Wel, waarschijnlijk heeft de vijandschap hiermee te maken dat er eerst een broer van Herodes, die wij kennen in de schrift als Herodes Archelaus, waarvan we ook lezen in Matthäus 2, Jozef, als hij terug wil keren van de vlucht uit Egypte, hoort dat Archelaus koning geworden is in plaats van zijn vader. Deze Archelaus was eerst koning over het gebied waar Pilatus nu stadhouder over is. Maar Archelaus is afgezet, er kwamen te veel klachten over hem binnen en in plaats van deze Archelaus werd zijn gebied toegedeeld aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Zeer waarschijnlijk is Herodes Antipas dat maar slecht bevallen. Bovendien, beide mannen waren wreed, uit op macht. En Herodes werd door de keizer ook nog wel eens ingezet als een spion om andere mensen in de gaten te houden. Kortom, de verhouding tussen beide mannen is heel gespannen. Maar toch besluit Pilatus om Herodes een advies te vragen. En zo gebeurt het. Jezus wordt naar Herodes gezonden. En de overpriesters en de schriftgeleerden, zo blijkt uit de 10e vers, zijn meegegaan. Ook voor de viervorst Herodes zullen zij hun beschuldigingen laten horen. Gemeente, we nemen bijna aan het einde van onze eerste gedachte even wat afstand van de geschiedenis om eens te overdenken wat hier nu eigenlijk allemaal gebeurt. Wanneer we dit alles zo wat oppervlakkig lezen, dan zouden we de conclusie kunnen trekken, heel eenvoudig, er is sprake van een menselijke afweging van deze Pilatus. Het proces van Jezus van Nazareth wordt wat vertraagd en dat is ook eigenlijk wat hier gebeurt, meer niet. En toch, gemeente, gebeurt hier meer. Alles wat in de lijdensgeschiedenis gebeurd is, is niet buiten de wil en de raad van God omgegaan. De Joden wilden dat de Heer Jezus zo snel als mogelijk gekruisigd zou worden. Maar voordat Jezus onschuldig ter dood veroordeeld zal worden, moet eerst duidelijk aan het licht komen dat hij onschuldig is. Dat heeft Pilatus al uitgesproken in het 5e vers. Ik vind geen schuld in deze mens. En dat zal ook Herodes uit gaan spreken in deze geschiedenis. En straks in het 15e vers komt dat opnieuw terug. Tot 3 keer toe in onze schriftlezing wordt duidelijk dat er geen schuld in de Heer Jezus is. Waarom wordt dat zo duidelijk onderstreept, gemeente? Waarom vraagt dat tot 3 keer toe onze aandacht? Wel zodat niemand kan zeggen dat Jezus vanwege zijn eigen zonden veroordeeld is. Hij lijdt onschuldig, plaatsvervangend. En daarom moet tot 3 keer toe gezegd worden, ik vind geen schuld in hem. Maar tegelijk, gemeente, en dat zien we ook in deze geschiedenis, hebben zowel Herodes als Pilatus niet begrepen wat zij met de Heer Jezus moesten. Waarom niet? Wel, zij zeggen wel, ik vind geen schuld in hem, maar zij zien niet dat die schuld op hem gelegd is. Dat hij gekomen is om plaatsbekledend en schuldverzoenend te lijden. Dat ontgaat hen. En daarom wordt Jezus als het ware maar wat heen en weer gestuurd. Eerst van Pilatus naar Herodes. En straks weer terug van Pilatus naar Herodes. Hij wordt telkens heen en weer gezonden, staat er in deze geschiedenis. Zonder dat Pilatus en Herodes begrijpen dat hij de gezondene van de Vader is. En omdat zij dat niet zien, blijven zij uiteindelijk in een verlegenheid achter en weten zij niet wat zij van deze zaak moeten denken en wat zij met Jezus moeten doen. Gemeente, aan het einde van onze eerste gedachte komen we ook bij u en bij mij. Het is alweer de 6e Lijdenszondag. En ongetwijfeld zal het niet voor het eerst zijn in uw leven dat u de lijdensgeschiedenissen hoort. We hebben al zo dikwijls de prediking van de lijdende knecht gehoord. Maar zeg het eens heel eerlijk, jong en oud vanmorgen. Is het in uw en in jouw leven wel eens verder gekomen dan bij Pilatus en Herodes? Of hebt u wel de prediking van dit lijden gehoord? Dan moet u eigenlijk zeggen dat u nooit werkelijk oog gekregen hebt voor het plaatsbekledende en schuldverzoenende lijden van Jezus. En dat we eigenlijk die geschiedenis wel horen. Misschien wel met een zekere ontroering om wat hier gebeurt. Misschien wel met een zekere belangstelling omdat deze geschiedenissen mooi zijn, zo vinden we. Zonder dat het in ons leven tot een antwoord gekomen is op de vraag, wat zal ik met Jezus doen? Wat dunkt u van de Christus? Weet u hoe dat komt, gemeente, als die vraag nog niet beantwoord is in uw leven? Zal ik dat u vanmorgen eens eerlijk zeggen? Als die vraag nog niet beantwoord is, dan heeft dat hiermee te maken dat u nooit werkelijk gezien hebt dat de schuld waaronder de Heer Jezus in deze geschiedenis gebogen gaat, de schuld is die hem vanwege uw en mijn zonde overkomt. Maar als wij dat gaan zien, als wij zien dat in hem geen schuld is, maar dat die schuld op hem gelegd is, O, als de grote middelaar Gods en der mensen verzoening en verlossing aan te brengen, dan krijgt deze Jezus alle waarde voor onze schuldige ziel. Dan leren wij het zeggen met de bruid uit het Hooglied: en al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk, zulk een is mijn liefste. We komen, gemeente, bij onze tweede gedachte, de verwachting van dit proces. Er staat namelijk aan het begin van het 8e vers iets opvallends. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Al een langere tijd had Herodes Jezus willen zien. En nu doet zich onverwacht een heel mooie gelegenheid voor. Herodes wordt blij als hij de Heer Jezus ziet. Jongens en meisjes, wat denken jullie? Wat is dat voor een blijdschap bij Herodes geweest? Nee, het is niet de blijdschap van Zacchaeus, die toen hij uit de boom kwam, de Heer Jezus met blijdschap in zijn huis ontving. Het is ook niet de blijdschap van de discipelen op de paasavond, die verblijd waren toen hun meester door de gesloten deuren heen kwam en in het midden van hen stond. De blijdschap van Herodes is een heel bedenkelijke blijdschap. In deze blijdschap, gemeente, zit namelijk ook wroeging. Hoe weten wij dat? Wel, we lezen al eerder in het Lucas-evangelie dat Herodes de Heer Jezus wilde zien. Hij had zo van de Heer Jezus gehoord. En wat zegt deze Herodes dan tot zijn knechten? Hij zegt: dat is Johannes de Doper, die ik heb laten onthoofden. Johannes, de prediker die Herodes zo graag hoorde. Keer op keer liet hij Johannes uit de kerker halen om toch weer naar die ernstige boeteprediking te luisteren. Totdat die aangrijpende dag aanbrak en Herodes bezweek voor de list van zijn vrouw Herodias en Johannes de Doper onthoofd werd met het zwaard. En vanaf die tijd had Herodes de stem van Johannes niet meer gehoord. Nooit meer zou die stem hem waarschuwen. Nooit meer zou hij met dat bedenkelijke genoegen als eerder naar de prediking van Johannes kunnen luisteren. Maar toch kon hij Johannes niet vergeten. Buiten bijbelse gegevens maken ons duidelijk dat deze Herodes een heel achterdochtige man moet zijn geweest. En als hij dan ineens van de Heer Jezus hoort, dan komt heel die herinnering aan Johannes weer boven. Het is Johannes die ik gedood heb. Maar gemeente, die wroeging leidt niet tot bekering. Want in Lucas 9 zoekt Herodes Jezus te zien. Maar enkele hoofdstukken verder in Lucas 13 zoekt diezelfde Herodes Jezus te doden. Hij is geen haar beter dan zijn goddeloze vader. In deze blijdschap zit dus een zekere wroeging. Naast deze blijdschap van wroeging, gemeente, is er ook in deze blijdschap een zekere nieuwsgierigheid. Herodes heeft het een en ander gehoord van de tekenen en de wonderen van de Heer Jezus. En nu hoopt hij eindelijk zelf eens zo'n teken te zien. Laat Jezus maar eens een wonder doen waar hij bij is. Dat wil hij ook wel eens meemaken. Dat wil hij ook wel eens zien. Gemeente, er komt vanuit het voorbeeld van Herodes een aangrijpende les naar ons toe. We zien hier bij Herodes hoe het achteruit kan gaan in een mensenleven. Eerst was er bij deze Herodes de begeerte om te horen. Hij hoorde Johannes graag. De ernstige prediking van de roepende stem in de woestijn. werden door Herodes met een bedenkelijk genoegen beluisterd. Maar nu wil Herodes niets meer horen. Nu wil Herodes alleen maar iets zien. Zijn geweten lijkt wel toegeschroeid te zijn. Waarom is Herodes blij? Hoopt hij dat de hoogste profeet en leraar hem als een blinde dwaas in 's hemels wegen de weg van zaligheid zal wijzen? Is het zijn begeerte om als iemand die het niet weet geleid te worden in de kennis der zaligheid? Nee. Herodes wil niets meer horen. Hij wil alleen maar iets zien. Mogelijk luistert daar ook in de gemeente van Urk een jongere of een oudere graag naar de prediking van het woord. Maar als jij eerlijk bent, moet u nog zeggen onder diezelfde prediking altijd dezelfde te zijn gebleven, vreemd aan het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest. Laten wij dan zien bij Herodes dat het onbekeerde leven een hellend vlak is. Niet altijd dat het net als bij Herodes komt tot uitbrekende zonde, maar het onbekeerde leven is wel een hellend vlak op weg naar een toegeschroeid geweten. Eerst hoorde hij de prediking graag en deed het hem best wel wat. Maar gaanderweg ging het negeren van de roepstemmen al makkelijker en makkelijker. En daarom, gemeente, mag ik u vanmorgen een heel eerlijke raad geven. Als er in uw en jouw leven van die roepstemmen klinken, ga daar dan toch voorzichtig mee om. Bedenk dat de Heere dat altijd meent en in de grootste ernst met uw ziel omgaat. En bedenk ook dat de Heere niet eindeloos zal roepen en waarschuwen. De zonde van het ongeloof is immers een hellend vlak. Misschien lijkt het naar buiten toe heel wat. U komt iedere zondag nog in de kerk. Maar van binnen wordt het zo vlak en zo stil. Ons geweten kan toegeschroeid raken, gemeente. Herodes vraagt om een teken. Bij de voorbereiding moest ik denken, hij weet eigenlijk niet wat hij begeert. Want wat als Herodes nu eens hetzelfde teken krijgt als koning Belsasar? Dat daar plotseling op die wand de hand verschijnt van iemand die dat vonnis over zijn leven uitschrijft. Wat als Herodes nu hetzelfde teken krijgt als die goddeloze koning Jerobeam bij de kalveren van Dan en Bethel? Die zijn hand uitstrekt om die profeet te laten grijpen. Maar zijn hand verkrampte en hij kon de hand niet meer terugtrekken. Een teken is niet altijd tot vermaak. Een teken kan ook tot een oordeel zijn. Herodes vraagt met vele woorden. Staat niet dat hij veel vragen stelt, maar hij vraagt wel met veel woorden. Herodes is een veelprater, gemeente. Een man die zijn woorden wel klaar heeft. Misschien wel mooie woorden. Misschien wel hele kunstig geformuleerde zinnen. Misschien wel heel spitsvondige vragen. Wie zal het zeggen? Zulke mensen met die mooie woorden komen wij ook wel eens tegen in de Christenreis van John Bunyan. Dat boek wat we allemaal kennen. Mensen met veel woorden. En die toch met veel woorden aan dat ene nodige voorbij gaan. Laten we niet vergeten dat deze stortvloed van woorden ook hoort bij het lijden van de Heer Jezus. Hij staat immers gereed om te betalen aan de eis van Gods recht en te voldoen aan de vloek van Gods wet. Hij heeft zijn ziel gegeven, gewillig om zijn vader te dienen. En nu komt Herodes met zo'n stortvloed aan nieuwsgierigheid. Gemeente, zeg het eens, hoe bent u vanmorgen naar de kerk gekomen? Was het jouw verlangen om Jezus te zien? Misschien zegt iemand, dat zou ik het nu zo graag willen, maar het is nog nooit gebeurd in mijn leven. Dat heeft een oorzaak, gemeente. En wat is die oorzaak? Uw zonden? Wel, die zijn voor hem geen verhinderingen. Is het misschien uw geweten wat klaagt en u beschuldigt? Ook dat is voor hem geen verhindering. Of, gemeente, zit het bij u op hetzelfde vast als Herodes? U hebt een voorwaarde van uw kant. U wil iets zien. Iets spectaculairs. Iets bijzonders. Maar de eenvoudige weg die de Heere wijst, dat het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het gepredikte woord Gods, die weg is u eigenlijk te min. Als u met zulke voorwaarden in de kerk zit, gemeente, dan zijn uw voorwaarden in de grond der zaak dezelfde als die van Herodes. Ze hebben namelijk alles te maken met dat we onszelf overeind houden. En leg dan vanmorgen die voorwaarden toch eens af. Leg de nood van uw ziel toch voor hem open. Dan zult u hem zien zoals hij is. Als de borg en de zaligmaker van zondaren. En als hij vanmorgen hier in het gewaad van zijn woord zijn stem verheft, laat hem dan spreken. Laat hem u het heilspoor wijzen. Val hem toch niet in de rede met uw vele woorden, met uw tegenwerpingen, met uw spitsvondigheden. Maar verhard u niet en laat u leiden. En merk op wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. We komen bij onze derde gedachte, gemeente. De stilte tijdens dit proces. Herodes krijgt wel een teken. Ja, daar had hij naar verlangd en hij krijgt het ook. Maar wel een ander teken dan hij wilt, want hij krijgt het teken van een zwijgende Jezus. Doch hij antwoordde hem niets. Het is opvallend dat de Heer Jezus tijdens de lijdensgeschiedenis maar een paar keer gesproken heeft. Slechts een enkele keer heeft hij geantwoord. En dat was wanneer die beslissende vraag gesteld werd, of door Caiaphas of hij werkelijk de Christus is, of door Pilatus of hij de koning der Joden is, dan geeft hij antwoord. Maar op allerlei nieuwsgierige en beschuldigende vragen, op allerlei ondeugdelijke verwijten heeft hij gezwegen. De Heer Jezus is daar niet op ingegaan. Nou, deze beschuldigingen klinken overigens ook voor Herodes. We lezen immers in vers 10 dat de overpriesters en de schriftgeleerden heftig beschuldigen. Er staat in het Griekse doorgaande vorm. Dat wil zeggen, ze zijn niet zomaar klaar, maar ze gaan telkens maar door met hun beschuldigingen. Het viel mij wel op bij de voorbereiding, als we deze geschiedenis nauwkeurig lezen, dat Herodes eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in die beschuldigingen. Hij gaat er niet eens op in. Hij besteedt er geen aandacht aan. Herodes is veel meer geïnteresseerd in zijn eigen vele woorden. Zo komen er wel allerlei valse beschuldigingen. Valse beschuldigingen. Want Jezus had geen oproer aangewakkerd onder de scharen. Hij had niet verboden om de keizer schatting te betalen. Integendeel. Toch weerlegt hij die beschuldigingen niet. Waarom niet? Jongens en meisjes, waarom is de Heer Jezus niet ingegaan op al die valse beschuldigingen? Dat heeft hiermee te maken, dat moet je maar nooit vergeten. Hij ziet achter het kromme recht van Pilatus en van Herodes. Het volmaakte recht van zijn vader. Hij moet onschuldig ter dood veroordeeld worden. Om zondaren voor het gericht van God vrij te spreken. Dat is het evangelie. In het zwijgen van Jezus. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap, als een lam wordt hij ter slachting geleid. Stemmeloos, zwijgend. Want hij stelt zich onder het oordeel van Gods heilige wet. Toch gemeente, en dat wordt uit deze geschiedenis wel duidelijk, zwijgt de Heer Jezus niet alleen tegenover de beschuldigingen van de overpriesters en de schriftgeleerden, maar het zwijgen wordt in deze geschiedenis heel nauw verbonden met de vele woorden van Herodes. Op zijn vele woorden krijgt Herodes niet één antwoord. Waarom niet? Heel eenvoudig gemeente, Jezus is niet gekomen om te voldoen aan de zondige nieuwsgierigheid van Herodes. Nooit zal hij de vragen van het gebroken en verslagen hart afwijzen. Nooit zal hij blijven zwijgen voor het roepen van zijn ellendige. Dat zal hij nooit doen. Maar zo is Herodes niet. En daarom zwijgt Jezus. Gemeente, er ligt in dit zwijgen iets heel aangrijpends. Want als Jezus zwijgt, als de hoogste profeet en leraar geen onderwijs meer geeft, als de mond der waarheid stilhoudt, dan wordt het stil in een mensenleven. Aangrijpend stil. Dan dringt het woord niet meer door. Maar dan gaan wij als verdoofd verder op de brede weg naar het eeuwig verderf. Des te aangrijpender, gemeente, is het als wij bedenken dat Herodes niet zomaar een heiden was. Er loopt een lijn van Herodes de Edomiet naar Esau, naar Abraham en naar Isaac. Herodes staat in de lijn van het verbond. Dat maakt de lijn naar u en mij toe, gemeente, heel direct. Zoals er van Herodes een lijn terugloopt naar Abraham, zo loopt er vanmorgen voor u en mij een lijn naar het doopvond. En als we dan bedenken dat bij een kind des verbonds dit proces van verharding optreedt, wat is dat dan een waarschuwing voor u en mij vanmorgen? Wij die het teken en zegel van Gods verbond aan ons voorhoofd hebben. Niemand kan zeggen dat de Heere het niet ernstig meende met Herodes. En net zo min kan iemand vanmorgen zeggen dat de Heere het niet ernstig neemt met u en met mij. Ernstig en welmenend heeft de Heere geroepen. Want laten we niet vergeten dat de Heere al zoveel moeite gedaan heeft in het leven van Herodes. Hij kreeg Johannes de Doper, door de Heer Jezus genoemd, meer dan de profeten uit het Oude Testament. Johannes stond boven die profeten. En die kreeg Herodes als een eigen persoonlijke hofprediker. Maar hij heeft zich verhard. En nu zwijgt Jezus. Hij heeft de stem van zijn voorloper tot zwijgen gebracht. En nu zwijgt Jezus zelf ook. Gemeente, ziet u de lijn van het doopvond naar uw en mijn leven? Zit er hier vanmorgen iemand die moet zeggen: ik heb een zwijgende Jezus verdiend. Keer op keer heb ik de lieflijke nodiging van de prediking naast mij neergelegd. Keer op keer heb ik mijn rug gerecht, mijn nek verhard en mijn hart gestijfd in dat ongeloof. Iemand die vanmorgen het oordeel van God over zijn leven moet erkennen als recht. Maar die door de prediking ook een oog krijgt voor de beminnelijkheid van Jezus. In hem is geen schuld, maar al de schuld is op hem gelegd. Zit hier zo iemand vanmorgen die de Heere vrij moet laten, maar die de Heere niet meer los kan laten? Gemeente, dan zal hij spreken. Gewis, hij spreekt tot elk die voor hem leeft. In ditzelfde hoofdstuk gaat hij spreken tot die moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de mond der waarheid die open gaat, waar wij het eeuwig zwijgen verdiend hebben. Voor we, gemeente, bij onze vierde gedachte komen, zullen we eerst nog zingen uit Psalm 89. Psalm 89, het tiende vers: mijn hand zal, hoe het ook gaat, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En als wij deze geschiedenis overdenken, dan zien wij dat met name terug in die laatste twee regels. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in nog uitlandsvorst zijn zetel onderdrukken. Het tiende vers van Psalm 89. Gemeente, wij horen van koning Jezus verschijnt voor de viervorst Herodes. Het was onze eerste gedachte de aanleiding tot dit proces. Het was onze tweede gedachte de verwachting van dit proces. Het was onze derde gedachte de stilte tijdens dit proces. En het is tenslotte onze vierde gedachte de uitkomst van dit proces. Nee, Herodes heeft het teken van de zwijgende Jezus niet opgemerkt. Als hij met zijn vele woorden niets bereikt, wordt hij verbitterd. Wat gaat hij doen? Hij had Jezus kunnen doden. Daartoe had deze viervorst het recht. Volgens het Romeinse recht mocht iemand gedood worden in de plaats waar hij het misdrijf bedreven had. En als het rondgaan van de Heer Jezus als oproer betiteld wordt, dan was hij daarmee toch begonnen in Galilea. Maar zover komt het bij Herodes niet. Eigenlijk, gemeente, is er helemaal geen sprake van een proces. Er worden geen getuigen gehoord. Althans, ze blijven wel beschuldigen, maar Herodes luistert er niet naar. Herodes stelt zijn eigen vragen. En als hij dat niet bereikt, wordt hij boos. En hij reageert zijn teleurstelling af door Jezus te bespotten. Daar heeft Herodes zelf aan meegedaan, gemeente. Herodes met zijn krijgsknechten, geholpen door zijn krijgsknechten, overlaat hij Jezus met allerlei laster. Misschien zegt iemand, die laster is erg, maar het is niet zo erg als de doodstraf. Die had Herodes ook kunnen geven. Die gedachte is te begrijpen. Maar we moeten wel bedenken dat Herodes zijn taak als rechter helemaal verzaakt. Zonder enig onderzoek gaat hij over tot bespotting. Zonder enig oordeel komt hij tot allerlei vernederende daden. Herodes begint ermee. En straks zullen de knechten van Pilatus verder gaan. En in dat alles klinkt het woord van de profetie. Hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen. Naar het oordeel van Herodes is hij geen straf waard, maar wel spot. En dat alleen vanwege een teleurstelling. Voordat Jezus teruggestuurd wordt naar Pilatus, werpt Herodes hem een blinkend kleed om. We hebben hier waarschijnlijk te doen met een oude gewoonte uit Rome. Iemand die kandidaat was voor een hoge functie, droeg zo'n blinkend kleed. En nu krijgt Jezus zo'n kleed omgeworpen, alsof hij graag koning had willen zijn, maar het is bespottelijk geëindigd. En daarin zit ook een stuk oud zeer van Herodes. Ik noemde u al, hij had zelf koning willen worden. En dat is hem niet gelukt. Maar deze arme viervorst heeft er niets van begrepen. Herodes ziet Jezus als een spotkoning. Maar hij beseft niet dat Jezus hier niet staat omdat hij graag koning had willen worden. Maar omdat hij een koning is. Juist in die weg van vernedering is hij immers bezig om de triomf te behalen over de vorst der duisternis. Juist in de weg van bespotting is hij bezig om zijn onderdanen te verlossen uit de macht en de heerschappij van de dood. En daarom laat hij zich gewillig dit kleed omwerpen, om straks op grond van zijn lijden, sterven en opstanding zondaren die in hun naaktheid voor God staan, te bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Herodes komt niet verder dan spot. Spot is, gemeente, een goedkoop wapen. Maar achter de spot schuilt een diepe wens. Een wens om van Jezus af te komen. En om die knagende stem van dat sprekend geweten voorgoed het zwijgen op te leggen. Maar dat is Herodes niet gelukt. Eenmaal heeft Herodes Jezus ontmoet. Dat beseft hij hier niet. Maar hij zal hem ontmoeten en dan geheel anders. Als de grote rechter van hemel en aarde. Dan zal de waterval van de vele woorden uit de mond van Herodes verstommen. En dan zal deze viervorst in het goddelijk gericht op vele vragen geen antwoord kunnen geven. Herodes zendt Jezus terug naar Pilatus. Veroordelen doet hij niet. Vrijspreken doet hij ook niet. Hij stuurt hem terug. Maar laten we dat niet uitleggen als een stukje bescheidenheid, gemeente. Alsof Herodes maar de knoop aan Pilatus laat om hem door te hakken. Straks in Handelingen 4 zal Petrus het met recht en reden zeggen. Dat Herodes en Pilatus samen vergaderd zijn tegen het heilig kind Jezus. Pilatus heeft het begrepen. Iemand die aangekleed wordt met een blinkend kleed, die is geen straf waard, die is bespotting waard. Heel merkwaardig is het slot van deze geschiedenis. Herodes en Pilatus worden vrienden. Over hun vijandschap hebben we iets gehoord. Nu komen ze tot elkaar. De moordenaar van Johannes. En wat straks zal worden de moordenaar van Jezus, slaan de handen ineen. Hij, die de vriend van de bruidegom heeft onthoofd, wordt een vriend met hem, die de bruidegom zelf onschuldig zal veroordelen tot de dood. Vriendschap, gemeente, maar laten we erop letten wat hen verbindt. En wat hen verbindt is het onrecht. In het proces van Jezus. Daarom moeten we van deze vriendschap maar niet te hoog denken. Laten we het zeggen met een woord van Jacobus. Dat de vriendschap der wereld vijandschap tegen God is. Calvijn schrijft zo mooi bij deze tekst. Dat Christus een veel betere vrede. En een veel betere vriendschap tot stand brengt. De vrede tussen een vertorend God en een doenwaardig zondaar. De vrede op grond van het bloed. En om die vrede te bewerken, liet Jezus zich bespotten. Gemeente, we gaan eindigen. Wie bent u nu? Bent u trotse Edomiet? Net als Herodes? Of bent u een hinkende Jacob? Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij dat gij mij zegent. Trotse Edomiet vanmorgen, luister eens. Nog klinkt zijn roepstem. Hij is het die u zijn vriendschap biedt. Wat hebt u op hem tegen? Bedenk dat zijn roepen over kan gaan in zwijgen. Verhard u toch niet. Laat uw zelfhandhaving los en kus de zoon. Of bent u door genade een hinkende Jacob? Dan weten we toch van, gemeente, dat de hand op onze mond gegaan is. En leerden wij zwijgen voor God, in de erkenning van Gods recht en de aanklacht van ons leven. Dan kan het maar van één kant komen, van de kant van die God, wiens zwijgen ik verdiend heb. En wat een wonder, als Hij dan, de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid om de schouders werpt van een verloren zoon die in zijn naaktheid voor de Vader staat. En hij die vriendschap en die vrede op grond van het bloed uitspreekt in uw geweten. Ik zal nooit meer op u toornen. Ik zal nooit meer op u schelden. Zult u hem dan niet hartelijk lief hebben, gemeente? Zult u hem dan niet net als een Zacchaeus met blijdschap ontvangen in uw huis? Keer op keer, wanneer hij tot u komt in de prediking van het evangelie. Hier verschijnt hij voor ons, in het gewaad van het woord. Maar gemeente, het zien van Jezus in het gewaad van zijn woord heeft twee uitwerkingen. De trotse Edomiet heeft Jezus gezien en is voor eeuwig verloren gegaan. De hinkende Jacob stamelt vol verwondering. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Amen.